2 Korinthe 5, waar wij eerst maar eens lezen vanaf vers 6. 2 Korinthe 5 vanaf vers 6. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonenden in het lichaam uitwonen van de Heere. Want we wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn we ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdrage hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Tot zover. En dat is dan de verantwoording eigenlijk van de apostel Paulus, die met deze woorden verklaart waarom hij eigenlijk zo graag zijn boodschap kwijtraakt aan deze Corinthiërs, waarover hij nu ongeveer anderhalve brief lang al spreekt eigenlijk. Corinthiërs die niet naar hem willen luisteren, maar hij zelf, Paulus, zegt dat hem nou eenmaal de uitdeling van deze verborgenheden Gods is toebetrouwd, maar dat stond al in 1 Korinthe 4, vers 1, 2 en 3 en wat er verder volgt. En hij moet het dus wel doen. In de eerste plaats is het hem toebetrouwd. In de tweede plaats zal hij daar ooit verantwoording voor moeten afleggen. Want dat is wat hij hier naar voren brengt. Wij allen, hij zegt niet jullie allen, hoewel dat natuurlijk ook waar is. Het is niet gij allen, maar het is wij allen. En wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dat wij slaat dan natuurlijk toch in de eerste plaats op Paulus en Timotheus, de schrijvers van de brief volgens 2 Korinthe 1, vers 1. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet. En dat wegdragen heeft te maken met het ontvangen van loon, vanzelfsprekend. Daar heeft hij het over. En dat heeft hij ook al genoemd natuurlijk in de eerste verse van dit hoofdstuk, waarin hij andere terminologie gebruikt en spreekt over het bekleed en zelfs overkleed worden. En om het ook een keer langs de negatieve kant te zeggen, hij heeft het over het niet naakt bevonden worden. Want hoe dat ook zij, wij allen, en ik zeg het nu zo breed mogelijk, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet of geschiet is, of wat je er maar van maken wil, je ziet het is een schuin gedrukt woord. Daar vinden wij het nodig dat er een werkwoord ingevuld wordt. Nou, vooruit, dat doen we dan, hè. Hetgeen door het lichaam geschiet of geschiet is, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. En het moet op voorhand vaststaan, niet op grond van dit vers, maar gewoon op grond van wat er in andere schriftplaatsen over dezelfde dingen gezegd wordt, dat daar voor de rechterstoel van Christus geen sprake is van dat iemand straf zal ontvangen of iets dergelijks. Dat kan namelijk niet, omdat op zoveel plaatsen gezegd wordt, in de eerste plaats dat God bij machte is om ons vast te stellen. En vervolgens wordt er ook gezegd dat hij dat doen zal. En dat betekent inderdaad niet dat de straf uitgedeeld zou kunnen worden of iets dergelijks. Want dat die straf die wij eventueel zouden moeten ontvangen, die is al lang gedragen. Dat kan dus zo zonder meer niet. En er staat er ook niet, waar het namelijk werkelijk om gaat, is dat men daar loon kan ontvangen voor dat wat door het lichaam geschied is. En het meest kwade wat je dus maar denken kunt, om het woord aan het eind van vers 10 te gebruiken, is dat men helemaal geen loon ontvangt. Staat dat nog ergens in de Bijbel, is dan de volgende vraag. En het antwoord is natuurlijk, ja wis. Maar dat zeggen ze in Friesland dan, hè. Ja wis, namelijk in ieder geval in 1 Korinthe, hoofdstuk 3, waar het werk Gods in onze dagen beschreven wordt als de bouw van een tempel en de bouw van een huis. Waarvan de apostel dan zegt in vers 10 van 1 Korinthe 3, na de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop, maar een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi en stoppelen, eens ieders werk zal openbaar worden, want de dag Dan zie je het begrip dag in de betekenis van oordeel. De dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig eens ieders werk is, of namelijk hoedanig eens ieders werk is, zal het vuur beproeven. Het idee is, de bouw van een huis, van een bouwwerk, een tempel, want dat is wat er verder staat, die gebouwd wordt op het fundament, namelijk Christus, dezelfde gedachte dus als uit Efeze. En hoe daarop gebouwd wordt, wel, dat wordt hier ook beschreven, er kan namelijk gebouwd worden met goud, zilver of kostelijke stenen, dat zijn onvergankelijke dingen, is de gedachte, in ieder geval edele zaken, edele materialen. Er kan ook gebouwd worden met minder edele zaken, zoals hout, hooi en stro. Want stoppelen is natuurlijk gewoon stro. En het punt is dat aan het einde van het verhaal er gewoon de brand ingestoken wordt, om het maar eenvoudig te houden. Vuur is onder andere een beeld van oordeel immers. En dan staat er gewoon, het wordt verbrand, namelijk, hoedanig eens ieders werk is, zal het vuur beproeven. En dan vers 14, zo iemands werk blijft, ondanks het vuur, zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Dat is uiteraard het goede uit 2 Korinthe 5, hè. En ieder ontvangt nadat hij gedaan heeft, nadat door het lichaam geschied is, het zij goed, het zij kwaad. Nou, als het goed is, was het goud, zilver en kostelijke stenen, dan is het werk blijvend, zal ik maar zeggen, doorstaat het vuur. En iemands werk, zo iemands werk blijft dat hij erop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. En zo iemands werk zal verbrand worden, dan staat er niet, die zal straf ontvangen. Tegenovergestelde van loon, maar dan staat, die zal schade lijden. En hoe ver die schade reikt, staat er ook bij. Er staat namelijk meteen, maar zelfs zal hij behouden worden. De schade bestaat dus uit het niet ontvangen van loon. En dus uit wat populair heet tegenwoordig loonderving. En je kunt er je niet tegen verzekeren in dit geval. Tja, hoewel. Nou goed, daar hebben we het misschien nog over. Hè? Ja.
Volgende verzekering is er niet.
Nee. Dus inderdaad, zelfs zal hij behouden worden, staat erachter. Hij zal schade lijden als iemands werk verbrand wordt. Als hij gebouwd heeft met hout, hooi en stro. Doch al zo als door vuur. Zelf zal hij behouden worden. En dat betekent dat hij geen loon ontvangt om, of in de terminologie van 2 Korinthe 5, hij ontvangt geen kleed en, en hij zal dus naakt bevonden worden. Dat is zoals het daar staat. Maar dat is heel de gedachte. Dus het is niet een kwestie van straf, maar het is wel een kwestie van loonderving. En ik moet erop wijzen dat ook van het hout, zilver en kostelijke stenen niet gezegd moet worden dat het puur werken zijn die uit het vlees gedaan worden in de wereld of iets dergelijks. Zeg gewoon het leven van de oude natuurlijke mens waarvoor men nou eenmaal geen loon ontvangt. Want dat komt helemaal niet in vragen. Waar het namelijk over gaat is de bouw van hout, hooi en stro wel degelijk op het fundament. Zodat bij die werken die door hout, hooi en stro worden voorgesteld, wel degelijk gedacht moet worden aan dingen die gedaan zijn, kennelijk om de Heer te dienen of zoiets. Ik weet niet hoe ik het dan netjes zeggen moet. Maar kennelijk heeft men het idee dat men goede werken doet, die de Heer wel op prijs zal stellen, domweg omdat men bouwt op het fundament. Maar het punt is dat dit niet houdt. Dat wil zeggen, dit heeft geen enkele waarde. Dat wil zeggen, het staat wel op het fundament, maar het hoort er eigenlijk helemaal niet. Dus verdwijnt het toch. Nee, dat kan toch. Hier zitten we nou zo aan te kijken van, wat bedoelt hij nou? Dat kan toch, zijn mensen die allerlei dingen doen, zogenaamd voor de Heer. En zij zelf zijn er ook blij mee dat ze dat doen mogen. Maar de vraag is natuurlijk of de Heer er blij mee is. En dat staat nog te bezien. Ja. Nou, meer kan ik er ook niet van zeggen. Meer zegt de schrift er ook niet over. Ik geloof ook niet dat verdere voorbeelden gegeven worden. Dus ik hoef er ook niet verder op in te gaan. Maar dat is de gedachte. Er zijn mensen die allerlei christelijke activiteiten ontplooien. Voor welk doel dan ook, met welke gedachten dan ook. Maar kennelijk om de Heer te dienen, mag je aannemen. Maar niettemin, als het door het vuur gaat, blijft er blijkbaar niets van over. Het heeft geen enkele waarde. En men zal dus moeten bouwen met onvergankelijke bouwmaterialen. En als u vraagt, wat is dat dan? Nou, dat is dan in elk geval, gaat om geestelijke dingen. Het gaat dus om het woord en dat soort zaken meer. Dat is wat werkt, ja.
Wat is ook veel werk in verborgen, hè? Met deze taal in de werk van openbouwen.
Ja. Ja, want dat is een goede bevestiging van wat ik nu net zeg. Er staat, ieders werk zal openbaar worden. Dat veronderstelt dat er veel werk in het verborgen gedaan wordt. Maar ik zei al, goud, zilver en kostelijke stenen staat voor onvergankelijke en dus voor onzienlijke dingen. 2 Korinthe 4. Want onvergankelijke dingen zijn onzienlijke dingen. En zijn dus geestelijke dingen. En die gebeuren per definitie in het verborgene. Dat zijn dingen die aan de buitenkant niet meteen te zien zijn. Hooguit de uitwerkingen van, na verloop van tijd wellicht. Maar die werken als zodanig zijn verborgen en zal in de toekomst geopenbaard worden. Een andere, wat bredere gedachte achter dat openbaar worden is, dat het in de praktijk ook lang niet altijd gaat om de werken als zodanig, want het gaat om werken, het bouwen, hè. Dat het in de praktijk lang niet altijd gaat om de werken als zodanig, maar veelal om de motieven die daarachter staken. En dat is dus altijd verborgen. Omdat het voortkomt uit het hart, zal ik maar zeggen. Nou goed, meer kan ik er eigenlijk ook niet van zeggen. We hebben het trouwens al aangehaald, dacht ik, vorige keer, ik me goed herinneren. En we hebben, dacht ik, ook aangehaald, of misschien niet, Lucas 19, de gelijkenis van de ponden. Die heb ik uit mijn hoofd aangeciteerd, geloof ik, om niet helemaal te verdwalen. Waarbij de gedachte is dat degene die helemaal niks, geen resultaat van zijn arbeid kan laten zien, hem wordt wel zijn pond ontnomen, weliswaar, maar zelf gaat hij netjes, om binnen de gelijkenis te blijven, het koninkrijk binnen. Althans in de gelijkenis van de ponden, niet in die van de talenten, maar dat is weer een ander verhaal. Maar in de ponden is dat zo. Dus daar gaat het om. Men wordt vastgesteld. Men vindt het ook trouwens terug in Romeinen 14. Heb ik dat ook aangehaald? Dat moet haast wel. Dat gaat over dat vastgesteld worden, hè, waar uitdrukkelijk gezegd wordt dat wij als gelovigen elkaar wel gemakkelijk oordelen en zelfs veroordelen, maar dat God dat in elk geval niet doet. Nou, hoef ik dan ook niet verder op in te gaan. Ik zou alleen nog willen wijzen even op vers 12 dan. Hè, waar staat, zo dan in ieder van ons zal voor zichzelf een gode rekenschap geven. Niet voor een ander, maar voor zichzelf. Komt trouwens overeen met Galaten 6. En ieder zal zijn eigen pak dragen. Wat niet betekent dat je per se een kostuum aan hoeft. Maar ieder zal zijn eigen last dragen, is dat de gedachte. Iedereen is voor zichzelf verantwoordelijk, dat blijft ook altijd zo. Nou goed, de roep. Ja?
Ik heb een vraag. Paulus zegt dat hier bij het eerste vers over dit oude opname. Als Paulus gehoopt had om de opname mee te maken, dan zou hij overkleed worden. En als je nu sterft, ben je dan na. Is dat ook een goede gedachte? Natuurlijk wel, maar ook wel bij de letters van Christus. Maar ook als je nu sterft, ben je nog niet overkleed.
Nee, nee, ja, dat is dat onderwerp van de keer daarvoor eigenlijk
je
weer.
Daar heb ik. Nee.
Ja, het gaat alleen om onze openbaring bij de rechterstoel van Christus. Bij het moment dat zijn koningschap openbaar wordt en hij dus ook begint met het oordelen, zal ik maar zeggen. Daar komt het op neer. En het is dus inderdaad ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Want dat blijkt uit de eerste verse in ieder geval van 2 Korinthe 5. Wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw hebben van God. Let op, er staat niet zodra. Maar er staat, mocht het gebeuren, en als het gebeurt, hebben wij een gebouw bij God. Een huis uit God eigenlijk. En dan wordt er gesproken over dat wij in deze tabernakel zuchten. En vervolgens dat wij verwachten met een huis, dan wel met een kleed, overkleed te zullen worden in de hemel. En dat is niet bij onze dood of iets dergelijks, maar is inderdaad pas bij de opname van de gemeente, de totale verheerlijking van Christus. Ik zou zeggen de eindafrekening met betrekking tot de gemeente. En we hebben bij die gelegenheid ook even stilgestaan bij de vraag van hoe zit het dan in de tussentijd? In de zin van dat we het loon nog niet ontvangen hebben wel. Het neemt niet weg dat we net zo goed wel een lichaam zouden hebben, vanzelfsprekend. Maar daar wordt hier niet over gesproken. Hè? Gewoon omdat het geen onderdeel uitmaakt van de verwachting van de gelovigen. Niet alleen van de apostel Paulus, maar van ons ook. Wij zien niet uit naar de dood of zo, want dan zijn we van het leven hieraf. Maar wij zien uit naar de wederkomst van Christus. En wat ertussen zit. Want in de meeste gevallen zit daar dus wat ertussen zit, wordt domweg niet besproken.
Kun je zeggen dat het overkleed het loon is?
Ja, het overkleed zijn is het loon. Ja, het sluit trouwens aan, ik weet niet of ik dat gezegd heb, het sluit zelfs aan bij de Griekse filosofie, of dat nou filosofie heet, weet ik niet, maar bij de Griekse redenering. Dat, nou ja, die kennen dan niet een opstanding uit de dood. Die gaan ervan uit dat als men hier gestorven is, dan slaapt men zijn ogen op aan de andere kant van de grens of zo. Dat is dus naar Bijbelse norm in de dood. Maar in hun gedachten weet ik niet wat ze eronder verstaan. Maar het idee is dat men, nadat dit lichaam wordt afgelegd, dat men een ander lichaam, een nieuw lichaam ontvangt. Een lichaam wat uitdrukking geeft aan wie men tevoren was. Dat wil zeggen, een lichaam waarmee men beloond wordt dus inderdaad. Zodat het begrip een lichaam wat men ontvangt en beloning inderdaad samenvalt. En dus dat zal ook wel de reden zijn waarom de apostel Paulus dat op deze manier hier in 2 Korinthe 5 naar voren brengt. Want eerlijk gezegd, ik weet geen andere plaats waarin hij het zo beschrijft. Of waarin het in de schrift zo beschreven wordt. Maar de gedachte is dat het lichaam wat men in het hiernamaals, laat ik maar een neutrale term gebruiken dan, het lichaam wat men in het hiernamaals ontvangt, dat dankt zijn heerlijkheid aan wie men tevoren was. Als men hier goed in dit leven goed zijn best gedaan heeft, zal ik maar zeggen, wordt men daar beloond en ontvangt men daar meer heerlijkheid. Het idee is ook dat men dan in het hiernamaals dus, hè, dat dan aan iemand te zien is wie hij was en hoe hij geleefd heeft enzovoort. Gewoon aan de buitenkant. Dat is niet meer inwendig dan, dat is dus nu wel zo nog, dat is nou in het hart enzovoort, maar het zal dan aan de buitenkant zichtbaar zijn. Zo is ongeveer het verhaal. En zo'n verhaal vertelt Paulus hier dus eigenlijk ook, alleen niet in verband met de situatie in Hades uiteraard, of het dodenrijk, maar in verband met de situatie later in de hemel. Ja, onder andere dan, ja. Hoewel het in 1 Korinthe 15 in de eerste plaats gaat over de opstanding als zodanig. En de gedachte is dan dat het opstandingslichaam een ander soortig lichaam is dan het lichaam wat hier sterft. Niettemin, hij maakt meer verschil dan alleen maar tussen twee daar in dat schriftgedeelte. Zodat het wel degelijk zo is dat dat er verschil bestaat ook individueel straks in de opstanding. Daar gaat het om, ja. Maar hij gaat er daar niet verder op in. Hè? Dus hij concludeert trouwens alleen het verschil tussen een zielelijk lichaam en een geestelijk lichaam. Een lichaam dat als ziel wordt aangeduid en dat dus verdwijnt, want zielen verdwijnen. En een lichaam wat als geest, ja, de ziel die zonder zal sterven en keert het stof weder en dat soort dingen, dus dat kan niet missen. En een ander, dat staat tegenover het opstandingslichaam, dat is geest en dat wordt dus geacht eeuwig te zijn. Het ene is uit de aarde en het andere is uit de hemel. Dat is dan het einde van zijn betoog. Maar onderweg wordt gesuggereerd dat er nog wel wat meer onderscheid gemaakt zou kunnen worden dan alleen dit zwart-wit verschil tussen oude en nieuwe schepping. Want daar heeft hij het daarover. Ik had beloofd, ik weet niet meer hoe en wie, maar ik had beloofd nog even in te gaan op die termen die in de schrift gebruikt worden, die allemaal hangen aan dat woord dag. Dag namelijk in de betekenis van oordeel. Dat is het probleem van de vertalers geweest, het woord dag heeft namelijk in veel gevallen in de verband waarin het gebruikt wordt gewoon de betekenis van oordeel. En soms vertaalt men het ook zo. Maar zo spreekt de schrift over verschillende dagen. Een van de belangrijkste, denk ik, als ik tenminste het Oude Testament meeneem in de beschouwing, is de uitdrukking de dag des Heren. Begin ik dan maar even mee, de dag van Jehovah dus eigenlijk. Een uitdrukking die in onze dagen, binnen het christendom in ieder geval, absoluut misbruikt wordt en waarvan men kennelijk de betekenis niet meer weet. De dag des Heren namelijk is dag is oordeel. Het is het oordeel van Jehovah. En lees het maar na in het Oude Testament. Ik heb daar nou geen schriftplaatsen meer verder van verzameld. Maar lees het maar na in het Oude Testament. Elke keer dat er sprake is van de dag des Heren, wat moeilijk is terug te vinden via Trommius, via de concordantie, want de term staat er niet in. Dacht ik. Ja, dag des Heren voluit? Nou, dan in ieder geval niet volledig. Nee. Maar hoe dat ook zij, de dag des Heren is daar in ieder geval, wordt daar genoemd in verband met de komst van het oordeel. Helemaal precies, moet ik zeggen. De komst van de dag des Heren blijkt oordeel met zich mee te brengen. Dat is geen prettige situatie. Vandaar dat volgens sommigen de dag des Heren ook hetzelfde is als de grote verdrukking. Dat is ook niet waar trouwens, maar in de praktijk kom je daar heel ver mee, laat ik het zo zeggen dan. Hè. Eigenlijk is het zo, ik moet nog een kreet, ja, ik heb zo'n tijd niks meer op een bord geschreven. Wat ik dat dus doen, na de opname van de gemeente, dat is tegen die meestal zo, hè, zo, na de opname van de gemeente, krijgen we die periode van, zeg maar, 3,5 jaar en nog eens 3,5 jaar, laat ik maar eens ruim nemen. 3,5 jaar van vrede geen gevaar, 3,5 jaar van een haastig verderf. Uit 1 Thessalonicenzen 5. En daarna krijgen we nog een periode van, laat ik het maar ook maar ruim nemen, van 33 jaar tot aan de 1000 jaren. En dat leidt dan inderdaad tot de jongste dag. En aardig is dan dat in de schrift gesproken wordt over de opname van de gemeente, vervolgens over de 70ste week van Daniel. De 70ste week van Daniel eindigt met de verduistering van zon en maan. En dat is tegelijkertijd ook, zoals het staat, het einde van de grote verdrukking. Want de grote verdrukking, kort het maar even af voor het gemak, dat is inderdaad de laatste 3,5 jaar van de 70ste week van Daniel. Het eindigt dus met de verduistering van zon en maan. Maar dan staat er vervolgens dat als die zon en maan verduisterd wordt, dan begint de dag des Heren, zodat naar Bijbelse norm de dag des Heren hier begint. Dus op dit punt, bij de verduistering van zon en maan. En bovendien de verschijning van de Heer Jezus zelf op de Olijfberg, want dat valt allemaal samen, het is allemaal dezelfde gebeurtenis. Maar dan begint de dag des Heren. En het probleem is sommer, kijk, ik zal het even lang rekken zo. En wanneer die dag des Heren eindigt, dat doet niks te zaken, want je hebt toch geen enkele schriftplaats waarin het aan de orde komt. Dus daar hoef ik ook geen antwoord op te geven. Maakt namelijk niks uit, het is pure theoretische vraag. Goed. Nou ga ik daarop in. Sommigen zeggen, de dag des Heren is de grote verdrukking. Want lees maar in de Bijbel, als je leest over de dag des Heren, lees je over de grote verdrukking. En dat is tot op zekere hoogte juist. Maar het probleem is dat men meestal onder grote verdrukking verstaat deze periode, tweede helft van de 70ste week van Daniel. Sommigen verstaan er zelfs onder, omdat men niet gewend is nauwkeurig te spreken. Ze verstaan er zelfs onder de hele 70ste week van Daniel. Ten onrechte. Maar het punt is dat de dag des Heren en de 3,5-jarige grote verdrukking, zoals die over Israël, in het bijzonder eigenlijk het Joodse volk, want daar gaat het om, zoals die over het Joodse volk zou komen, dat valt niet samen, in tegendeel over het Joodse volk. Tot Daniel wordt immers gezegd, Daniel 9, over uw volk 70 weken, en dus ook de 70ste week. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. En dat is het Joodse volk met de stad Jeruzalem. In elk geval, misschien nog weer, maar in elk geval dat, daarom begrens ik het nu ook zo. Die 3,5 jaar van grote verdrukking over Joodse staat tot aan de verwoesting van Jeruzalem en de verschijning van de Heer op de Olijfberg heet niet Dag des Heren. In de Bijbel niet in elk geval. Kan het ook niet helpen, maar het is zo. Het is wel verdrukking. Je kan er niet ontkennen dat het een soort oordeel is wat over het volk, over het land komt. Maar de term heb ik niet gevonden in die betekenis. Waar het om gaat is namelijk dat het daarna nog 33 jaar volgt. En dat is eigenlijk echt pas de grote verdrukking. Niet zozeer over Israël, maar over de volkeren in het algemeen. En die is minder bekend. Maar voor zover die bekend is, kan ik nou makkelijk zeggen, Dag des Heren valt samen met grote verdrukking. Maar eerlijkheidshalve moet ik er meteen bij zeggen dat als in de Bijbel gesproken wordt over de Dag des Heren, wordt in de praktijk, voor zover ik weet, zelfs zonder enige uitzondering, gesproken niet over de Dag des Heren als zodanig, maar wordt gesproken over de aanvang van de Dag des Heren, de komst van de Dag des Heren enzovoorts. Het zal duidelijk zijn dat de komst van de Dag des Heren inderdaad samenvalt met het begin van de 33-jarige verdrukking over alle volkeren. Maar tegelijkertijd is het einde van de grote verdrukking over in ieder geval het Joodse volk. Zodat in de praktijk men een heel eind komt door te zeggen Dag des Heren hangt samen met of is hetzelfde als de grote verdrukking. Men komt daar dus een heel eind mee. Maar helemaal nauwkeurig is het niet. Het klopt dus niet helemaal. Maar goed. En ik dus precies zeg, de Dag des Heren begint aan het einde van de 70ste week van Daniel. Als hij zich openbaart, als hij verschijnt in de eerste plaats aan het Joodse volk. Althans, het gelovige overblijfsel van Israël enzovoorts. En hoe lang het dan duurt? Nou, aangezien we nog een dag kennen die den Heren gevierd wordt. De volle term Dag des Heren wordt dan niet gebruikt. Maar aangezien we nog zo'n dag kennen, vergelijken we dat met elkaar. Dat is namelijk de Sabbat, de zevende dag. Dat is de dag die men den Heren voor de Heer vieren zou. De dag die voor de Heer bestemd is. En het lijkt geen twijfel dat het Sabbat, het Oude Testament is het Sabbat vanzelfsprekend, een type is van het uiteindelijke openbare koninkrijk, zeg maar van de 1000 jaren of zo. En dus zal de term Dag des Heren wel de verwijzing zijn naar de 1000 jaar in het algemeen, het geopenbaarde koninkrijk moet ik zeggen. En de term zal wel ontleend zijn, onder andere dan aan de Sabbat. Dus zal met elkaar samenhangen. Maar ik geloof niet dat het zin is om er verder op in te gaan. Want hoe dan ook waar de uitdrukking in de Bijbel voorkomt, wordt al gesproken over de aanvang van de Dag des Heren. Zie, de Dag des Heren komt, staat er dan. Of de Dag des Heren zal komen, dikke wolken, duisternis enzovoorts. Zoek het maar aan. Dat is het enige wat belangrijk is natuurlijk. En als ik hem zou moeten beperken, zou ik het niet weten. Want dan heb je twee mogelijkheden. Het duurt of tot aan de jongste dag aan toe. Zo van is de zevende dag, de zevende bedeling voorbij, de dag, de zevende sabbat enzovoorts. Maar ik zou niet weten waarom niet gewoon dat zo blijft tot in eeuwigheid, hè? Tellen het tot zeven en dan houden we mee op. En dit is de zevende dag. Wat het dus uitdrukkelijk niet is, die Dag des Heren, dat is de zondag. Hè? Op geen enkele, maar dan ook op geen enkele manier. Zo komt het in de Bijbel niet voor. Trouwens, degene die dat beweren, dat Dag des Heren de eerste dag van de week is, die baseren dat sowieso nergens op, maar halen één tekst aan die zij zo kunnen interpreteren. Er is er namelijk één. Dat is die uit Openbaring 1. Waar Johannes het boek begint met ongeveer met te zeggen, ik was in de geest op de Dag des Heren. En dan vat men het op als het was op zondag. En dan is de praktische toepassing, want die komt onvermijdelijk. Wij horen op zondag in de geest te zijn. Dan zeg ik het wat kort, maar daar komt het op neer. Maar u zult zien dat het geen enkele zin heeft om bij die gelegenheid een uitzondering te maken in de betekenis van de tekst. Want hij was in de geest op de Dag des Heren, dat klopt precies, want waar had hij het over? Waar gaat het hele boek over? Over de komst van de Dag des Heren, over verdrukking en met name in het bijzonder zelfs niet eens over de tweede helft van de 70ste week van Daniel of zo, maar in het bijzonder zelfs over deze periode van 33 jaar. Dat kan niet missen, omdat het andere deel in verband staat primair met het Joodse volk of met Israël. En dat is al lang besproken in Openbaring, in Daniël. En in Openbaring wordt gewoon, worden die dingen weliswaar weer genoemd, de dingen van de 70ste week van Daniël. Maar die worden daarna verder ontwikkeld. Dat wil zeggen, er wordt gezegd wat er dan verder volgt. En dat gaat dan met name over deze 33 jaar, de tijd van de 7 bezuinen en de 7 violen. Het allemaal heten mag, de openbaring van het beest, het herstel van Babel en dat soort zaken meer. Het zijn allemaal de zaken die je in Daniël zeker niet vindt. Maar andersom is het ook zo, de beschrijving van de 70ste week van Daniël vind je in openbaring niet. Hè? In openbaring vind je wel dat sommige dingen genoemd worden. Namelijk het midden van de 70ste week, optreden van de getuigen enzovoorts, maar dat is maar even. Hè? En, maar daarna wordt in Openbaring 7 al gesproken over de verduistering van zon en maan. Dat is het eind van de 70ste week en dan wordt aangekondigd. De dag des toorns is begonnen. Nee, Openbaring 6 is het nog zelfs. Einde van Openbaring 6, de dag des toorns is begonnen. Dan zijn we hier. En daarna wordt het interessant, want dan gaat het over de verkiezing van 144.000 die het evangelie zullen prediken in alle volkeren met een schade die niemand tellen zal. Niemand tellen kan en die inderdaad het koninkrijk zal binnengaan hier. Het begint met 144.000 en het eindigt met de schade die niemand tellen kan. Om maar eens wat te noemen. Verder wordt er gesproken over het herstel van Babel. De opkomst van het beest, zal ik maar zeggen. Eigenlijk van twee beesten. Maar goed, hè. Maar uiteindelijk van één, namelijk Babel. Want hoe dan ook, vanaf dit moment is Babel de hoofdstad van de wereld. Dan zal dat blijven tot aan de val van Babel. Ter gelegenheid van de zogenaamde bekende slag van Armageddon. Waar is hier pas? Enzovoorts. En dan al die oordelen over de schepping als zodanig die daar genoemd worden. Gedam daarover. En helemaal aan het eind kreeg je dan nog even genoemd dat Satan voor 1000 jaren gebonden wordt. Nou goed, dat allemaal even terzijde. Dag des Heren blijft gewoon dag des Heren. Ik zal u dat laten zien, want wij komen de dag des Heren tegen. In elk geval in Handelingen 2. Nou ja, daar is niks bijzonders aan, want er wordt gewoon geciteerd uit Joël 2. Waar staat dat Joël gesproken heeft, volgens Petrus, Handelingen 2, vers 17 of vers 16. Dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees en uw zonen en uw dochters zullen profiteren en uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profiteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en teken op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. Rechtstreeks geciteerd uit Joël. Hier toegepast op de op onze tegenwoordige bedeling, maar in Joël gewoon toegepast op de openbaring van het koninkrijk straks in de toekomst. En het verhaal is dan dat daar in die dagen inderdaad in de toekomst de zon en maan zal verduisterd worden enzovoorts. Dat is aan het begin van onze bedeling ook gebeurd, toen de Heer stierf namelijk. Zelfde dingen. Duisternis, 3 uur duisternis, zo wordt hier aangehaald. Maar in de toekomst gebeurde het aan het einde van de 70ste week van Daniël. Het andere was aan het eind van de 69ste week van Daniël. Maar hier aan het einde van de 70ste week van Daniël. Bij die gelegenheid staat er ook, zullen uw zonen en uw dochteren profiteren en uw jongelingen zullen gezichten, kortom, ze zullen de geest ontvangen. Dat kan niet missen, want het is het tijdstip van de bekering van Israël aan het einde van de 70ste week van Daniël. Het is tijdstip waarop zij volgens Joël 2 nog steeds de naam des Heren aanroepen. En dat er ontkoming zal zijn en verlossing zal zijn te Jeruzalem. Die kent u toch al, die uitspraak, hè?
Ja, dan kunnen hier nog mensen tot bekering komen.
Ja, zeker, ja. Ja, alleen Peters haalt het aan in, aan het begin van onze bedeling, aan het eind van de 69ste week. Alleen in Joël gaat het primair om het einde van de 70ste week. En daar citeert hij hieruit. Dus ik geef dan meteen een andere toepassing dan Peters hem geeft. Hè? Maar inderdaad, het gaat om oordelen die zouden komen bij de aanvang van de grote en doorluchtige dag des Heren. En dan staat er, het zal zijn, en ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Want de Jeruzalem zal ontkoming zijn, staat er dan. Vervolgens in Joël 2, in Handelingen, stopt daar het citaat. In Joël 2 gaat het verder. Hè? De Jeruzalem zal ontkoming zijn en dat bij de overgeblevenen, het overblijfsel, die door de Heer geroepen zullen worden. Uiteraard. Maar dat is de dag des Heren. Nou, dat heeft niks met de zondag te maken, uiteraard, hè. Ik kan moeilijk lezen. De zon zal veranderd worden in duisternis, de maan in bloed, eer dat het zondag wordt. Dat is toch dwaas, hè? Ja, jazeker. De Heer openbaart zich en brengt een oordeel. Brengt ook zijn licht over de gang van zaken in de wereld. En dat is precies wat in die tijd gaat gebeuren, want dan barsten de oordelen pas echt goed los. Alleen voordat het zover is, heeft God het volk nodig van dat hem dient, zijn koninklijk en priesterlijk volk, wat zijn koninkrijk op aarde zou openbaren en zijn woord op aarde zou prediken, maar dat volk moet dan wel eerst zelf tot geloof komen. En dat gebeurt gedurende de 70ste week van Daniël. Wordt er nog gerekend tot de tijdrekening van Israël. In Daniël 9. Zo zit dat. En als het overblijfsel er is, hier uitgebeeld door de 12 discipelen, zal ik maar zeggen. Maar als het overblijfsel daar is, alle 12 stammen van Israël, er zijn wat meer dan 12 discipelen, hè? Alle 12 stammen van Israël, dan inderdaad begint deze periode waarin het evangelie gepredikt wordt aan de ene kant, maar waar tegelijkertijd een oordeel komt aan de andere kant.
Die eerste 3,5 jaar, zijn er dan helemaal niet geopend?
Twee.
Ja, ook dan ook al. Dus de eerste periode, tot de helft?
Ja, maar bij de helft zijn er al meer. Het begint met twee.
Ja, dan komt wel het geloof dat de prediking.
Dat is dit verhaal, hè? De gemeente gaat weg, dan is er dus geen, zijn alle gelovigen, dus is er dan geen gelovig overblijfsel meer op aarde. Maar aangezien er altijd een gelovig overblijfsel zou zijn, en aangezien de hele gemeente wordt opgenomen, leuk is dat, hè? Moet je goed over nadenken, want er worden een heleboel van die vreemde leringen verdwijnen meteen. Aangezien de hele gemeente wordt opgenomen, aangezien er altijd een gelovige overblijfsel zou zijn, zit er niks anders op dan dat er minstens twee, want je moet minstens twee getuigen hebben, dat er minstens twee gelovigen uit een voorgaande bedeling, want de gemeente is alle gelovigen van onze bedeling, dat er minstens twee gelovigen uit de voorgaande bedeling op aarde verschijnen. En in de eerste plaats weer aan Israël natuurlijk, want aan hen zou het eerst gepredikt moeten worden. En dat is precies wat gebeurt, want er komen twee getuigen en die zullen prediken in de straten van Jeruzalem. Makkelijk zat. Daar hebben we meteen mee bewezen, voor wie het vatten wil, hebben we meteen mee bewezen dat dus niet maar een deel van de gemeente opgenomen wordt. Als dat zo zou zijn, was het niet nodig dat Mozes en Elia zouden komen vervolgens. Ja, het is heel simpel. Het is niet echt een goed argument, maar, hè? Maar dat klopt wel natuurlijk, hè? Perfect. Dus er zijn er hier twee. En aan het einde van deze periode zijn er uiteindelijk nog maar twee. Maar die worden gedood. Komen er dan geen mensen tot geloof? Jawel. Maar die doen wat ze geloven, namelijk. Die geloven in het woord van God. En wat doen die dus? Vluchten uit Jeruzalem. Ja. Naar de woestijn enzovoorts. Nou goed, staat ook allemaal in Openbaring. En in Matteüs 24 natuurlijk. Hè. Zo kom ik niet snel verder. Altijd het risico als ik aan eschatologie, als dat er aan te pas komt, dan kom je geest. Ja, zuster, want daar ga ik weer, hè. Al wie de naam des Heren aanroept zal zalig worden. Joël 2 gezegd over de Joden, maar over Israël, zeg maar. Maar Paulus haalt het later aan in Romeinen 10. En die zegt, er staat, al wie de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. Want die legt daar de nadruk op. En dat betekent dat een heiden dus ook gewoon tot geloof kan komen. Die kan zich daar ook bij aansluiten enzovoort. Dat is helemaal geen verschil. En ook dan is het evangelie kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst de Jood, maar ook de Griek. Etcetera. Nou goed. Dat was dag des Heren dus. We hebben de dag des Heren trouwens ook in 1 Thessalonicenzen 5. Dat is trouwens het schriftgedeelte over de... in verband met de opname eigenlijk. Even zien, er stond vroeger hier ergens. Dat was toen mijn Bijbel nog heel was. Ja. Waar staat in... waarin, dat is ook leuk, waarin 1 Thessalonicenzen 4 gesproken wordt over de opname van de gemeente, in elk geval. Hem tegemoet in de lucht, opdat wij al zo met de Heren zouden zijn. Over openbaring voor de rechterstoel van Christus wordt daar overigens niet gesproken. Maar als hij gesproken heeft over het feit aan zich, namelijk de... Ja, dat staat boven de wederkomst van Christus, maar het is meer de opname van de gemeente dan de wederkomst van Christus die hier beschreven wordt, hè. Althans in een deel nog van 1 Thessalonicenzen 4. En dan 1 Thessalonicenzen 5. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven. Want het komt u nu toe te weten, de tijden en de gelegenheden. Maar dat staat er niet, hè. Dat horen wij wel zo vaak, maar dat staat er niet. Er staat, want gij weet zelf zeer wel. Heel goed betekent dat. Gij weet zelf heel goed dat de dag des Heren... En niet meteen zeggen, hé, toch dag des Heren en opname van de gemeente. Want dan praat je weer voor je beurt, hè. Gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Maar normaal gesproken begint de dag des Heren bij de verduistering van zon en maan. Zou je gedacht zijn, hoe donker het dan is, hè. Hoe letterlijk je dat nemen moet, kan me niet schelen. Maar we blijven gewoon bij de Bijbeltekst daarover, hè. Dus dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht... Want wanneer zij, en niet wij, wanneer zij zullen zeggen, het is shalom, wie zou dat nou zeggen? Hè? Israël uiteraard. Wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun, en niet ons, zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte. Vrouw staat er dan bij. Alsof we niet begrijpen dat dat bevruchten inderdaad vrouwelijk is en niet mannelijk. Maar goed. En zij zullen het geenszins ontvlieden. Dat gaat dus kennelijk over Israël. Het hele idee van die vrouw uiteraard ook. En het haastig verderf. En een voorafgaande vrede kennen we ook. Namelijk uit Daniel 9, met name vers 27. Want het is de beschrijving van de 70ste week van Daniel... Die immers begint niet zozeer officieel bij de opname van de gemeente, hoewel het wel zo is. Maar die begint officieel bij het sluiten van een verbond. Tussen de ongelovige Joodse staat en de heidense wereldmacht van die dagen. Zeg maar koning van Babel, voor het gemak, het beest. En dan zeggen ze uiteraard dat het vrede is. Eindelijk, hè? Shalom. Maar 3,5 jaar later zal een haastig verderf hen overkomen. Want er komt verwoesting tot het einde toe. Dat is vastelijk besloten. Allemaal nog steeds. Daniel 9 vers 27. Is dat allemaal letterlijk zo. Dus dat is gewoon de beschrijving van de 70ste week van Daniel. Dus vrede. Haastig verderf. Nou, wat staat hier nou? De dag des Heren komt als een dief in de nacht. Maar daaraan gaat vooraf het haastig verderf. En daaraan vooraf ging weer die vrede. Want het was de 70ste week van Daniel. En daaraan vooraf vindt plaats uiteraard de opname van de gemeente. Het verhaal wordt hier alleen achterstevoren verteld. In hoofdstuk 5. Maar gewoon omdat daar de meest markante gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus hier het eerst beschreven worden. De komst van de dag des Heren. Dat moet voor iedereen bekend gegeven zijn. Maar dat is pas... Na het haaste verderf, en het haaste verderf is nadat zij zullen zeggen het is vrede en geen gevaar. En we lezen dus achteruit, hè? En dan vers 4. Maar gij broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag, des heren, als een dief zou bevangen. Zie, dan zijn we nog verder terug. Nou zijn we bij het tijdstip van de opname van de gemeente, inderdaad. Gij zijt allen zonen des lichts en zonen des daags. Wij zijn niet des nachts nog der duisternis, want God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. Maar dat was weer 2 Korinthe 4, weet u wel. Kinderen des lichts dus. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn, enzovoorts. En dan vers 9 meteen, want God heeft ons niet gesteld tot toorn. En zo ligt de klemtoon ongeveer, hè. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn. Want die grote verdrukking over Israël in de tweede helft van de 7e week leidt tot de verduistering van zon en maan, zoals ook beschreven onder andere in Openbaring 6. En daar staat dat dan de dag des toorns begint. Schrijf het ook maar even op. En die uitdrukking dag des toorns slaat uiteraard niet op alle 1000 jaar. Het kan nooit verder reiken dan tot hier. Einde van de 33 jaar. Maar hier staat, want God heeft ons niet gesteld tot toorn. En zo hoort de klemtoon, hè. Waartoe heeft God ons dan wel gesteld? Nou ja, dat wisten we al natuurlijk, hè. Tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. En verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus slaat hier in het bijzonder dus op de opname van de gemeente. Niet op de wedergeboorte, de zaligheid enzovoorts, eeuwig leven in het algemeen. Maar in het bijzonder slaat het op de opname van de gemeente. De Heer Jezus Christus namelijk die voor ons gestorven is, opdat wij tezamen met hem leven zouden. Dat is dezelfde uitdrukking ongeveer als uit 1 Thessalonicenzen 4. Alleen er staat zo fraai tussenzin bij, tot ongenoegen van velen. Maar het staat erbij, er staat namelijk, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Maar aangezien het hier gaat, blijkt uit het verband, over de opname van de gemeente, betekent het dus dat alle gelovigen van onze bedeling meegaan, ongeacht of zij slapend of wakend zijn. Ongeacht of zij actief meelevend kerkelijk zijn of iets anders. Daar staat het toch? Want hoe dan ook, onze zaligheid is niet omdat wij zo getrouw zijn. Onze zaligheid is sowieso omdat hij getrouw is. Dus ook de slapende gelovigen, wat het ook wezen mag, gaan mee. En als ze toch meegaan, hoef ik nou niet uit te leggen wat het dan is. Want het verschil bestaat niet, ze gaan allemaal mee. Het staat hier. Nou, de moeilijke. Ja, maar nou. Knip een stuk uit de band. Dat doen we dus niet. Want nou dwalen we erg af. Het idee is dat dat beest uit Openbaring, kortom, dat koninkrijk geregeerd door Babel, de hoer, dat koninkrijk dat verschijnt pas officieel na de 7e week vandaan. Hier pas. Maar, ja, dat kan ik nou zo gauw niet uitleggen, maar vooruit. Moet je me even dan van me aannemen. Die verschijnt hier pas. Het punt is echt dat 7 jaar daarvoor de Joodse staat al een verbond sluit met de koning van dat rijk. Daarom zeiden het, zeg maar, met de koning van Babel. Zo. En toen liet ik het een beetje zitten. Zo van, het punt is, men sluit een verbond met de koning van Babel. Maar die is nog niet koning van Babel, dat zal hij pas later worden. Dat weet hij misschien zelf nog niet. In ieder geval weten niet of het hem lukken zal, maar het zal wel gebeuren. En het punt is dat die koning van het laatste koninkrijk, wat dan uiteindelijk vernietigd zal worden, dat ongetwijfeld, mijn zin is, zeg ik dan nu, dan hoef ik het verder niet meer schriftuurlijk te onderbouwen, dat die koning van het rijk inderdaad een Filistijn zal zijn. Zoals Goliath en zo, weet je wel. Filistijn. En die kun je al vinden, die hoeft niet per se koning van Babel te zijn. Die lopen er nu ook genoeg rond. Palestijnen worden ze soms ook genoemd, maar het is volstrekt hetzelfde. Dus je mag aannemen dat het inderdaad is met een van de leidinggevende figuren, zo niet de leider van de Palestijnen, waarvan later zal blijken dat hij het redt tot koning van heel het Midden-Oosten. de belangrijkste machthebber althans, daar in het Midden-Oosten, met een zetel in Babel. Waarom ook niet? Want in Babel is de koningszetel nog steeds vakant. Dat is in Irak, maar de man van Irak zit in, hoe heet het dan? Bagdad of zo, geloof ik. Ja, maar niet in Babel. Daar is de plaats vakant, maar als die Arabische wereld straks tot een eenheid wordt en ze kiezen gemeenschappelijke macht hebben, president of hoe het maar heten mag, en die moet een zetel hebben. Ja, niet in een van die hoofdsteden uiteraard, want dat is prestigeverlies voor alle andere landen dan. Dus zetten ze hem in een aparte plek met een historische grote achtergrond, die voor dat doel al lang beschikbaar is. Namelijk Babel, zo gaat dat. Maar of de man dus al koning van Babel is aan het begin van de Zeeuwse week, nee, ik denk het niet. En als je vraagt, dan leeft die man dus al, dan zeg ik, ja, dat moet je wel op rekenen. Ja, ja. Waarop je natuurlijk allemaal namen van Palestijnse leiders gaat nazoeken en gaat uitrekenen of er ook 666 van te maken valt. Maar ik verzeker u, er zijn er heus die dat vinden voordat wij het vinden. Ja. Nee, er zijn namelijk gelovigen genoeg die juist die negatieve dingen altijd nazoeken. En die ons daarvoor waarschuwen van dit is gevaarlijk en dat is van de duivel enzovoorts. Dus mocht men er één kunnen vinden daar in de buurt met, die aan de beschrijving voldoet, dan zal die ons ongetwijfeld te gelegene tijd voorgesteld worden via de christelijke literatuur. Dus dat hoef ik helemaal niet te doen. Dat komt vanzelf al langs, hè, denk ik altijd. Nou goed, dat even terzijde. Nee, ik bedoel daarmee natuurlijk ook te zeggen, dat maakt ons verder toch niks uit. Bovendien hadden we haast eigenlijk, of niet? Dat het allemaal gaat gebeuren, of niet?
Oh ja.
Ja, sommigen wel. Oh, toch. Nou. Ja, nee, het was een gewetensvraag. Maar goed. Maar dat was de dag des heren. Die dag des heren komen dus tegen Handelingen 2, 1 Thessalonicenzen 5, 2 Thessalonicenzen 2, foutloos uitgesproken deze keer. 2 Thessalonicenzen 2, en die zeg ik met nadruk omdat in de vertaling daar helaas iets anders staat. Hetgeen niet ligt aan de vertaling, maar aan de gebruikte manuscripten. Want daar staat in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1... en wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Dat kan moeilijk wat anders zijn dan de opname van de gemeente. Wij bidden u in verband daarmee dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief als van ons. Er werden toen zelfs door christenen brieven geschreven en ze ondertekenden met de naam van Paulus. Dus onvoorstelbaar. Er gebeurt nu niet meer zulke dingen. Nou, ik weet het wel zeker. Dat gebeurt ook, ja. Zeker wel. Nog steeds. Er wordt wat vervalst. Ja, als er al iets vervalst wordt in onze dagen, zal het toch het woord van God zijn. Dus zo vreemd is het ook niet. Maar goed, hè. Dat gij niet haastelijk bewogen wordt of zo, alsof de dag van Christus aanstaande waren. Nou, dag van Christus is fout. Dat vind je ook verder in geen enkele latere vertaling meer. Het is een fout in de zogeheten Textus Receptus. Het moet gewoon zijn dag des Heren. En aanstaande is een beetje zwak in de vertaling, althans in het tegenwoordige Nederlands in het zwak. Want aanstaande wil zeggen aangebroken, al begonnen. En ik meen dat de nieuwere vertaling, de NBG-vertaling, dat ook heeft, hoor. Ik dacht dat daar netjes staat, dag des heren. Ja, dat is de gedachte. Reeds aanbrak of aangebroken. Reeds aangebroken zou zijn. Dat is de correcte vertaling. Ik zeg er nogmaals bij, dat is niet wat anders dan wat hier staat. Alsof de dag aanstaande waren. Maar het punt is dat het Nederlands in die tijd een beetje van betekenis geweest is. Nou goed, dat laat maar zitten. Dus alsof de dag des Heren reeds aangebroken zou zijn. Dat u niemand verleiden op enige wijze, want Die dag des Heren komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij. Welke afval?
Van het woord.
Die van Daniel 8. Waar Israël, het Heer heet het daar, waar Israël in de afval wordt overgegeven. Het is niet zomaar een begrip, het komt in de Bijbel voor in dit verband. Het gaat om het ongeloof van de Joodse staat. En sterker nog, meer dan dat is het. Het gaat niet om een ongeloof, maar het gaat erom dat zij andere goden gaan dienen. Ze worden overgegeven in de macht van een andere godsdienst, andere religie. De afval heet het daar in Daniel 8. Nou, dat komt dus eerst. Maar dat hangt samen met het sluiten van een verbond met die Mohammedaanse wereld, zodat de kans groot is dat die afval die genoemd wordt, die afvallige godsdienst, want dat is het, niks anders is dan de een of andere variant op het Mohammedanisme, op de islam. Kun je zelf bedenken. Niks moeilijks aan. Goed. En dan staat er, komt eerst de afval, maar dat zal ongetwijfeld samenhangen met het verbond wat hier gesloten wordt aan het begin van de 70e week van Daniel. En vervolgens staat er, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. Dat er staat dat hij geopenbaard zal worden, is meteen bepalend voor wie hij is. Want nu werkt hij in het verborgene, daar staat er trouwens ook in vers 7. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht, maar hij is nu nog niet geopenbaard. Een openbaring voegt er gewoon aan toe wie dat is. Dat is namelijk gewoon de koning van Babel. Babel. Verborgenheid. Heet het daar. Babel, verborgenheid. Verborgenheid der ongerechtigheid dus. Maar als deze ongerechtige, deze mens der zonde, deze zoon des verderfs openbaar wordt, dan blijkt hij te zijn koning van Babel. En als u het mij vraagt, dat is niet aan het begin van de 70e week, maar dat is uiteindelijk aan het eind van de 70e week. Want daar wordt bij die gelegenheid Babel hersteld. Dat wil zeggen, wordt hoofdstad van de wereld. Nou, er staat dus, die dag des Heren komt niet nadat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Dat klopt precies, want dan begint de dag des Heren. Bestond er al. Waarna staat dat hij nu al in het verborgen werkt, maar in de toekomst zal hij geopenbaard worden. En aangezien die afval er nog niet is, jawel, wel afval van geloof in het algemeen, loslaten van geloof en dat soort dingen meer, dat wel. Maar niet die afval van hoofdstuk 8 van Daniel. Het Heer wordt daarin de afval overgegeven, dat is een afvallige godsdienst, een andere godsdienst waarbij men zich min of meer aansluit. Of althans met wie men een verbond sluit. En dat is in onze dagen nog niet zo. U weet, in de oud-testamentische tijd staat er over Israël dat er soms een verbond sluit met een ander volk. En dan zegt God, ja, dat verbond met het andere volk is een verbond met de God van dat andere volk. En dat neem ik niet. Want ik ben een jaloers God, enzovoorts. Zodat die afval minstens inhoudt een verbond met een volk dat er een andere godsdienst op nahoudt en een andere God dient. Nee, niet die afval van 1 Timotheus, ja. Nee, je moet het lezen in de context van de Bijbelse eschatologie en dus Daniel. Dag des Heren, 7e week. En daar gaat het ook over een vorst die komen zal, die wordt hier genoemd. De mens der zonde, de zoon des verderfs. Maar goed, ik kan natuurlijk bij deze gelegenheid niet gewoon al die profetieën gaan bespreken, hè. Maar dat betekent gewoon dat die dag des Heren dus nog niet begonnen is, want die afval is al niet voor de zoon des verderfs, is ook nog niet openbaar. Want we kennen die koning van Babel nog niet. Ja, we hebben wel koningen van wat andere landen en steden gehad, maar niet die van Babel, dus het telt niet. Hè. Komt pas in de toekomst. Dus is de dag des Heren nog niet begonnen. En dus is de opname van de gemeente ook nog niet geweest, want dat is uiteraard de gedachte. Bovendien wordt hier vervolgens in het hoofdstuk gezegd dat die mens der zonde, de mens der wetteloosheid, niet openbaar kan worden zolang de gemeente er nog is. Staat hier. Want dat is de strekking van vers 7 en 8. En vers 7 en 8 gaat dus over de opname van de gemeente en sluit aan dus bij onze toevergadering tot hem uit vers 1. En voor de hele snelle verstaande, als vers 7 en 8 niet gaat over de gemeente en over de opname van de gemeente, dan gaat de hele brief dus niet over de opname van de gemeente. En die uitdrukking onze toevergadering tot hem uit 2 vers 1 is dan gewoon onzin. Dat wil zeggen, meer smaken hebben we niet. Het zou gaan over onze toevergadering tot hem, wordt in vers 1 aangekondigd. De enige teksten waarin je dat terugvindt, waarover onze toevergadering tot hem gesproken wordt, is in vers 7 en 8, waar geschreven wordt over degene die die mens der wetteloosheid nu nog wederhoudt. En die straks zal worden weggenomen, dat is namelijk gewoon de gemeente. Met andere woorden, die mens der wetteloosheid is er nog niet, dus is de gemeente hier nog, er is nog niks mis. Want dat is de strekking van heel deze brief, eigenlijk. Dat was 2 Thessalonicenzen 2, dag des heren. Dan hebben we hem nog twee keer, namelijk 2 Petrus 3 vers 10. Het komt dus weinig voor hoor, in het Nieuwe Testament. 2 Petrus 3 vers 10. Maar dat zijn heel algemene uitspraken daar weer, Petrus. Petrus spreekt niet zozeer over de opname van de gemeente of de rechterstoel van Christus, maar spreekt in het algemeen over de wederkomst van Christus, waarvan spotters zeggen dat het toch niet gebeurt. Maar Petrus zegt dan in vers 9 van 2 Petrus 3, de Heer vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. En dat is dezelfde uitdrukking als die we al eerder zijn tegengekomen. Het gaat dus ook over precies hetzelfde. De dag des Heren zal komen als dief in de nacht, in welke de hemelen met de gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan. En als je dus wil weten hoe lang de dag des Heren duurt, nou, het begint dus het eind van de 70ste week. Dat bleek uit andere schriftplaatsen. En als in de dag des Heren vergaan zullen de elementen en de aarde en de werken, betekent dus dat de dag des Heren zelfs duurt tot voorbij de jongste dag. Maar in de praktijk maakt ons dat dus verder niks uit. Het leuke is dat er dan in vers 12 staat, in vers 11, terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Er staat dus precies hetzelfde, maar nou heet het ineens dag Gods. Heb je dat? Vers 10 en vers 12. In vers 10 heet de dag des Heren en in vers 12 heet de dag Gods. Maar in vers 10 ligt de nadruk op de wederkomst van Christus en in vers 12 ligt de nadruk op de gebeurtenissen van de jongste dag.
Wordt net een stuk overgeslaan, want dit is net van Matthäus.
Wat gaat hier nog daarover? Nee, maar het gaat in elkaar over. Ik zei al, Petrus spreekt hier over de algemene waarheid van de wederkomst van Christus, die inderdaad een oordeel zal brengen over de mensheid, over de schepping en al die dingen samen. En hij noemt eerst de dag des Heren, maar dat gaat vanzelf over in wat hij dan noemt dag Gods. Als je het mij vraagt, als ik het woord dag Gods in het schema zou moeten schrijven, dan zou ik geneigd zijn dat hier te doen naast het bord zo. Dat is na de jongste dag. Maar vooruit. Dan moet je er achterbedeling bij zetten en dat soort zaken meer. Ja. Dan is de zevende dag des Heren en de achtste is de dag Gods. Maar het is tamelijk theoretisch hoor. Je kan wel de termen zo gebruiken, maar helemaal strak wordt het in de Bijbel ook niet gedaan. Hier ook niet, want dag des Heren en dag Gods worden gewoon bij elkaar gezet. En dat het zo, ja, dan staat er ook het volgende vers, hè, nieuwe schepping. Want volgende vers zegt, maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemel en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Hoewel wij in de eerste plaats natuurlijk verwachten de opname van de gemeente. En dat is meer dan 1000 jaar daarvoor, uiteraard. Hè? Wij verwachten meer de dag van Christus. Hè? pas dat, want dat begint hier.
Hier begint dat van Christus. En ook zo hoog. Namelijk in de hemel.
Maar daarover hebben wij het weer na de koffie. Wij spraken dus over de dag des Heren, die we in het Nieuwe Testament maar een paar keer tegenkomen. Handelingen 2, 1 Thessalonicenzen 5, 2 Thessalonicenzen 2, 2 Petrus 3 en de laatste keer is Openbaring 1 vers 10. Die heb ik al uit het hoofd aangehaald. Johannes zegt, ik was in de geest op de dag des Heren. Dat was dus niet de zondag, maar dat was gewoon diezelfde dag des Heren waar de hele Bijbel over spreekt. Dat blijkt ook uit wat er verder volgt. Dus het kan niet missen. Alleen men zegt, daar staat niet de uitdrukking dag des Heren, maar er staat de uitdrukking iets anders, staat des Heren dag of zoiets. Er staan de woorden in omgekeerde volgorde. Maar daar verandert heus niks mee. En daar ga ik me ook maar verder niet op in, voor een taalkundige kwestie. Maar het is zeker niet de zondag, nee. Nou goed, dat is over dag des Heren. Dat is dus een oud-testamentische waarheid ook al. Er wordt alleen de naam Jehovah ingebruikt. En het verwijst dus naar de tijd. Hoewel het woord tijd kun je eigenlijk nog wel vergeten. Maar het wijst op de tijd waarin de Heer zelf zijn oordeel en zijn licht dus ook zal brengen over de wereld. Maar de komst van de dag des Heren, zeg ik nogmaals, gaat gepaard met deze oordelen. Want zo wordt het overal waar het staat beschreven. Inclusief Openbaring uiteraard. Hè? Dan hebben we een serie andere uitdrukkingen. Variërend van dag van de Heer Jezus Christus tot dag van Christus. En die term wordt steeds korter. Het heet is dag van de Heer Jezus Christus. Dan heet het dag van de Heer Jezus. Dan dag van Christus Jezus. En dan dag van Christus. En als u mij vraagt, in de praktijk gaat het gewoon om allemaal hetzelfde. Maar nou we toch bezig zijn, noem ik ze maar. Dan kom ik eerst bij dag van de Heer Jezus Christus. Die komen we voor het eerst tegen in 1 Korinthe. Waar de apostel zegt in vers 5 tot de Korintiërs, dat gij, Korintiërs, dat gij in alles rijk zijt geworden in hem, in alle reden en alle kennis, in alle woord dus gewoon en alle kennis, gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u, alzo dat het u aan geen gave ontbreekt. Verwachtende, inmiddels vers 7 van 1 Korinthe 1, verwachtende de openbaring van onze Heer Jezus Christus, welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heer Jezus Christus. Nou, dat kan niet missen, dat gaat over de opname van de gemeente en wat er dus verder volgt. Aan het eind dus van de gemeentelijke bedeling vanzelfsprekend, om onstraffelijk te zijn. God zal u ook bevestigen tot het einde toe, onstraffelijk in de dag van onze Heer Jezus Christus. Schuingedrukte woorden moet je gewoon doorstrepen en niet lezen. Dat is veel sterker. En zo staat het er ook, hè? God zal u bevestigen, of eigenlijk staat er, de Heer Jezus Christus, welke u ook zal vastmaken of bevestigen tot het einde toe, onstraffelijk, in de dag van onze Heer Jezus Christus. En dat is in wezen precies hetzelfde als wat Romeinen 14 zei, ik zeg het in het verleden tijd, want het was 14 dagen terug dan, hè. God zal u bevestigen, zal u onstraffelijk stellen enzovoorts. Wanneer? Voor de rechterstoel van Christus. Maar hier staat, in de dag van onze Heer Jezus Christus. En daar gaat het om. Daar gaat het om het oordeel, voor zover je dat oordeel mag noemen dan. Maar in de Bijbel heet het zo, het oordeel over de gemeente straks. En dat is niet oordeel over zonden, maar dat is de beoordeling van de werken der gelovigen. Want wij allen zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke hij voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Efeze 2. Dus dag van onze Heer Jezus Christus, maar er staat om u onstraffelijk te stellen. Maar neem niet weg dat men wel loon kan derven. Dat is namelijk geen straf, hè? Je krijgt niet voor straf minder loon, dat kan niet. Dat is namelijk geen straf. Dus gewoon minder werk en dus minder loon, vanzelfsprekend. dan een ander uiteraard. Hè? Minder dan een ander. Niet minder dan je eigenlijk zou krijgen, minder dan een ander. Hè? Het is niet een vermindering dus. Op je zou eigenlijk dit moeten krijgen, je krijgt dan minder. Dan zou je nog een straf kunnen uitleggen. Nee, het gaat om wat door het lichaam geschied is en dat wordt beloond. Maar met straf heeft het niks te maken. Dat staat hier ook. God zal u ook bevestigen, of de Heer Jezus Christus, welke u ook zal bevestigen tot het einde toe, onstraffelijk, in de dag van onze Heer Jezus Christus. Het is natuurlijk gewoon hetzelfde als de dag van Christus. De situatie van de gemeente voor de rechterstoel van hem die het hoofd is. En in dat verband zouden we de vergelijking moeten maken, dus inderdaad, met 1 Korinthe 3, waar we net al even waren. 1 Korinthe 3 vers 13... Eens ieders werk zal openbaar worden, het zal door het vuur beproefd worden. En zo iemands werk blijft, ontvangt hij loon. En zo het werk niet blijft, ontvangt hij geen loon. Maar hij zelf zal onstraffelijk zijn. Dat wil zeggen, hij zelf zal behouden worden. Doch al zo. Namelijk als door vuur. En hetzelfde geldt voor hoofdstuk 4, vers 3 en 4... waar Paulus niet spreekt over de Korintiërs, maar over zichzelf, waar hij zegt, doch mij is voor het minste dat ik van ulieden geoordeeld word of van een menselijk oordeel. Daar staat dus in de grondtekst het woord dag. Van een menselijke dag. Maar goed, de vertaling met oordeel is niet verkeerd hoor. Maar er staat dag. Of van een menselijk dag of menselijk oordeel. Ja, ik oordeel ook mijzelf niet, want ik ben mijzelf van geen ding bewust. Doch ik ben daardoor niet gerechtvaardigd, maar die mij oordeelt is de Heere. Enzovoort. Het sluit dus gewoon aan bij 1 Korinthe 1 vers 8 en 3 vers 13 en 14 enzovoorts. En bovendien staat er dan aan het eind van vers 5... of in vers 5, zo dan oordeelt niets voor de tijd, totdat de Heer zal gekomen zijn, welke ook in het licht, dus aan de dag, zal brengen. Hetgeen in de duisternis verborgen is, zie je wel, het zal geopenbaard worden, zoals in hoofdstuk 3 stond. En openbaren de raadslagen der harten. Dat is waarom ik dus straks zei, het gaat wellicht niet eens zozeer om de werken zelf, het gaat waarschijnlijk nog veel meer om de motieven waarmee ze gedaan zijn. De oprechtheid enzovoorts. Maar goed. Hij zal openbaren de raadslagen der harten. En als dan zal een ieder lof hebben van God. Positief dus. Als dan zal een ieder lof hebben van God. Alleen de een meer dan de ander. Maar ieder zal lof hebben van God. En dus toch en ieder zal vastgesteld worden. En dus weer geen straf. Want daar gaat het niet over. Nou goed, dat was even ter toelichting, maar dag van de Heer Jezus Christus dus alleen in 1 Korinthe 1 vers 8. En daar hebben we de term weer mee gehad, want we krijgen vervolgens de dag van de Heer Jezus, zonder de toevoeging Christus, in 1 Korinthe 5. Het moeilijke schriftgedeelte voor velen. Over de een of andere figuur, gelovige overigens, binnen de gemeente. Die dingen doet in ieder geval een gelovige onwaardig. En dan zegt Paulus dat het de bedoeling is zo iemand, vers 5, over te geven aan de tegenstander, aan de Satan. Aan de tegenstander, Satan is gewoon Hebreeuws voor tegenstander. Hè? Het is de bedoeling zo iemand over te geven aan de Satan, tot verderf des vleeses, opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heer Jezus. En aangezien het gaat om een gelovige, en dus iemand uit onze bedeling, is die dag van de Heer Jezus dus hetzelfde als de dag van Christus, dan wel de rechterstoel van Christus. En ook hier staat dat ongeacht wat het was wat hij deed, hij wordt behouden in de dag van de Heer Jezus. Dat weet ik niet. Daar weet ik niks van. Maar zou ik zo dus niet kunnen zeggen, uit het hoofd. Maar in de vertaling staat in ieder geval de dag van de Heer Jezus. Maar het is hetzelfde als de dag van Christus uiteraard. Want het gaat over de gemeente, het gaat over dus de rechterstoel van Christus. En wat hij ook gedaan heeft, er staat dat hij behouden zal worden in de dag van de Heer Jezus. Hetzelfde verhaal dus. Want behoudenis berust niet op of iemand gezondigd heeft of niet, berust op of iemand een gelovige was of niet. En dat was hij. En vervolgens is het zo dat gelovigen inderdaad kunnen zondigen. Dat blijkt hier ook. Dat is ook niks nieuws. Dat heb ik eens nagevraagd bij Johannes. Indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, zo liegen wij, of zoiets. Hè? Zo bedriegen wij onszelf en de waarheid is in ons niet, staat er dan. Maar niettemin, de man is behouden. Daar gaat het om. Aan de andere kant wordt wel vastgesteld dat wij als gelovigen met zo iemand bijvoorbeeld, want het is maar een voorbeeld, met zo iemand inderdaad niet om zouden gaan. In de praktijk van het leven. Maar dat is nog heel wat anders dan of we met zo iemand samenkomen in de samenkomst. Dat is makkelijk genoeg. Dat hoeft zelfs helemaal geen problemen op te leveren. Je hoeft iemand niet te excommuniceren, is trouwens een volstrekt onbijbels woord. In de zin van officieel weren uit de bijeenkomst, dan wel weren van het avondmaal. Daar staat hier niet. Er staat hier dat men met zo iemand niet zou omgaan. Omdat zulke dingen nog besmettelijk zijn ook. En ze hebben ongetwijfeld een invloed op de contacten die er zijn. Beïnvloeden ook ons denken en dat soort dingen meer. En daarom staat er zo iemand loslaten. Niet mee omgaan. Maar niettemin, hij blijft behouden. Want men zou moeten overgeven aan de Satan tot verderf des vleeses. Want dat heeft met de oude mens te maken enzovoort. Niettemin is het opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, je gaat misschien maar nou niet om, maar in de toekomst, in de dag van de Heer Jezus, weer wel. Want dan is dat vlees en die oude mens en die zonde is dan helemaal weg. Daarom hoeft het niet zo erg te zijn om dat te doen. Het wordt toch alweer anders. Want dat is de gedachte. De Korintiërs wilden dat immers niet doen. Paulus zei, dat moet je wel zo doen. En de Korintiërs deden dat liever niet. Maar Paulus zegt, het is ook maar een tijdelijke zaak. Komt wel weer goed. En bovendien kwam het eerder goed dan in de dag van de Heer Jezus. Want dat blijkt uit 2 Korinthe 2. Maar daar hebben we het over gehad dus. Toen werd hij weer... viel hij weer in genade bij zijn broeders en zusters, laat ik het zo zeggen dan. Hè. Het is niet een goede uitdrukking, maar er schoot me zo gauw niks anders te binnen. Hè. Maar dat hebben we besproken, dus daar ga ik verder niet op in. Het ging maar om de term, hier in 1 Korinthe 5 vers 5, de dag van de Heer Jezus. Maar het ziet net zo goed op dat we geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dat iedere daar elk geval vastgesteld wordt, ook deze man. Goed. Nou, dan hebben we dezelfde uitdrukking nog in 2 Korinthe 1. Vers 13 en 14. Want wij schrijven nu geen andere dingen dan die gij kent of ook erkent. En ik hoop dat gij ze ook tot het einde toe erkennen zult. Gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend hebt dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook onze roem zijt in de dag van de Heer Jezus. En dan gaat het om precies hetzelfde. Als Paulus geopenbaard zal worden voor de rechterstoel van Christus, en het erom gaat wat er door zijn lichaam dan geschied is, dan zijn deze Korintiërs die daar ook aanwezig zijn, het bewijs van wat er zo al door zijn lichaam geschied is. Want die hele gemeente daar in Korinthe is door de bediening van Paulus ontstaan. Hij kan zich dus beroemen in deze Korintiërs, is de gedachte. En maar hier staat dus weer dezelfde uitdrukking, in de dag van de Heer Jezus. En het einde uit vers 13 is dus niet het einde der eeuw of het einde van de schepping, maar gewoon het einde van deze bedeling. Dan hebben we nog de uitdrukking dag van Christus Jezus. Dat is maar één keer, dat is Filippenzen 1. Waar we ook de term einde tegenkomen. Filippenzen 1 vers 6. Vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, voleindigen zal, daar heb je het einde, voleindigen zal tot op de dag van Christus Jezus. Zover ik weet. Men is het er niet helemaal over eens? Want er zijn er ook die beweren dat het gewoon Jezus Christus moet zijn. Maar voor zover ik weet moet het zijn Christus Jezus. Niettemin blijft de unieke uitdrukking, ongeacht de volgorde van die beide namen. Want de term dag van Jezus Christus komt nergens anders voor. En de term dag van Christus Jezus komt ook nergens anders voor. Het maakt hier wat mij betreft ook verder niet uit. Maar het gaat uiteraard wel om precies hetzelfde. Het werk in de Korinthe of aan de Filippenzen en in de Filippenzen zal voleindigd worden tot op of tot in de dag van Christus Jezus. Dat is dus inderdaad hetzelfde. De openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want dat is het einde van onze bedeling. En dan hebben we de uitdrukking, de korte, dag van Christus. Die begint ook meteen hier, namelijk Filippenzen 1 vers 10. Opdat gij beproeft de dingen die verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven, tot dat gij geopenbaard moet worden voor de rechterstoel van Christus. Maar er staat tot de dag van Christus. En dat is uiteraard de verkorte versie van de uitdrukking in vers 6. Met dezelfde betekenis. Dag van Christus dus. Dat is hier de eerste keer dat die voorkomt. En daarna zien we hem weer in Filippenzen 2 vers 16. Dan lees ik vanaf vers 15... Of vers 14 eigenlijk. Nou ja, nee, ik ga nog maar verder terug, hè. Vers 13. Want het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Doet dus alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Want het is God die in u werkt beide willen en het werken. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichte in de wereld, voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, nog te vergeefs gearbeid. En dan gaat het dus om precies hetzelfde. De eerste plaats natuurlijk dat de Filippenzen loon zouden ontvangen, zullen de Heer trouw blijven en hem blijven dienen en alle dingen doen zonder murmureren en tegenspreken. En bovendien zegt Paulus, het is ook mij tot roem, want het is het resultaat van mijn prediking aan u. Dus inderdaad, roem tegen de dag of tot op, hè, dat is hetzelfde, hè, tot de dag van Christus, want dat is weer het bekende einde van onze bedeling. Dat was Filippenzen 2 vers 16... En dan moet ik nog zeggen, maar dat heb ik natuurlijk al gezegd, dat in 2 Thessalonicenzen 2 vers 2 in de Statenvertaling de uitdrukking dag van Christus ook staat. Maar dat is een duidelijk misverstand. Hè. Dat is dus dag des Heren. Dat heb ik net al besproken. Dan ga ik nog even naar 2 Timotheus 1. Daar is de uitdrukking nog korter. Daar staat gewoon die dag. Even zoeken. Twee Timotheus 1, inderdaad, vers 12. Om welke oorzaak ik ook deze dingen leide, maar word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb en ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Meer niet, die dag. Tot welke dag? Nou, tot de dag dat Paulus zal krijgen, zal ontvangen wat voor hem bestemd is. En dat is uiteraard wanneer hij geopenbaard wordt, 2 Korinthe 5, voor de rechterstoel van Christus. Dus dan heet het gewoon die dag en dan worden we geacht gewoon te weten welke dag dat is. Dan Dat is 2 Timotheus 1 vers 12 en in 2 Timotheus 4 vers 8 vinden we precies hetzelfde. Ja. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. De term kroon komt ook vaker voor. Ook als aanduiding van de beloning voor de werken die door het lichaam geschied zijn. Vers 8. Dus voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij, de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. Daar heb je hem, die dag. Dat is uiteraard in de dag van Christus, hè. In die dag geven zal, en niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning lief gehad hebben. En die dag is dus de dag waarop Paulus ziet, en die je dus op verschillende wijze aanduidt. En als je vanuit deze tekst terugbladert naar 1 Korinthe 3, waar we dus al een paar keer waren. En je leest daar in vers 13, eens ieders werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren. Dan is de vraag, welke dag? De dag zal het verklaren. Dan is het antwoord, die dag. Die dag namelijk uit 2 Timotheus 1 vers 12 en 2 Timotheus 4 vers 8. Nou, moeilijker is het niet. Dat betekent dat verschillende uitdrukkingen gebruikt worden eigenlijk, maar in de praktijk blijkt gewoon waar het over gaat. Het einde van de tegenwoordige bedeling en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, opdat we zouden wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. Maar zoals gezegd, kwaad is een negatieve term, gebruikt in deze tweede Korinthebrief natuurlijk. Maar de betekenis gewoon van goed en minder goed, hè?
Die zijn verschijning heeft me lief gehad, hè? De Heer Jezus vroeg toch aan Petrus 3 maal. Heb jij mijn lief? Heb jij mijn waarlijk lief?
Ja.
Als je Christus lief hebt, dan wil je ook alles van hem weten. En om het woord te lezen, wie hij is, dat, ja, iemand die je lief hebt, die wil je leren kennen in alles.
Ja, en die wil je dienen ook. En dat is natuurlijk waar het feitelijk om gaat. En zijn verschijning liefhebben. Die uitdrukking wordt vaak gelezen alsof wie zou slaan om de wederkomst. Hè? Die zijn wederkomst liefhebben. Nou is het ongetwijfeld zo dat de term zijn verschijning inderdaad gebruikt wordt voor zijn wederkomst. Maar het is niet de betekenis. Dat wil zeggen, de uitdrukking wordt wel toegepast, veel. Maar het is niet de betekenis. De betekenis is gewoon zijn verschijning, namelijk dat men hem ziet, als het ware. En als ik dan een verband moet leggen, dan neem ik het hele schriftgedeelte even, hier in 2 Timotheus 4, waar de apostel zegt in vers 7, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, en ik heb het geloof behouden. Dus die strijd die hij streed was het lopen van de loopbaan des geloofs, zoals ik dat dan maar noem. En dan ben ik via deze termen terecht in Hebreeën 12. Een bekende uitspraak, Hebreeën 12, vers 2 en 3. Laat ons dan met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Dat is deze strijd, deze loopbaan des geloofs, want het gaat daar in de voorgaande verse zelfs een heel hoofdstuk lang over het leven uit geloof. Weet u wel, Hebreeën 11, al die zogenaamde geloofshelden, zogeheten geloofshelden. Hè? Want ze waren dat, bedoel ik hoor. Ja, ja. Maar er staat dus in 12, vers 2 of zo, laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op Jezus. En dat zien op Jezus komt overeen met zijn verschijning liefhebben. Want dat woord verschijning veronderstelt dat hij gezien kan worden. Vandaar dat de uitdrukking primair gebruikt wordt in verband met de wederkomst van Christus. Maar niet uitsluitend. Want ook wij zien op hem en hebben dus zijn verschijning lief. Alleen in hogere betekenis van de uitdrukking dus, hè, in geestelijke zin. Maar Hebreeën 12, die eerste verse, spreekt over het lopen van die loopbaan, het strijden dus van die goede strijd, en daarbij zien op Jezus enzovoorts. En dus wordt zelfs over loon gesproken, want er wordt zelfs gezegd dat degene die die strijd of die loopbaan loopt, ontvangt daarvoor de prijs. Want dat is de gedachte. Nou, en hier in 2 Timotheus 4 vind je precies hetzelfde. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Ik heb namelijk zijn verschijning lief gehad. Ik heb op hem gezien, betekent het gewoon. En nu ontvang ik als resultaat daarvan loon of een prijs, of zoals het hier heet, de kroon der rechtvaardigheid. Want de loop wordt bekroond met een prijs. Hè? Dat kun je gewoon in het Nederlands ook zo zeggen, hè? Dus de bekroning van degene die de loopbaan gelopen heeft. En dat is maar alles.
Maar die schat is, dat is dan ook je hart
zijn. Ja, daar, moet je, daar zie je dus naar uit, ja. Maar zien op de Heer en zijn verschijning liefhebben houdt automatisch in dat men dan dus de loopbaan loopt. Het is van beide kanten zo. Men kan de loopbaan niet lopen zonder op hem te zien. En aan de andere kant, men kan, als men op hem ziet, zal men ook de loopbaan lopen. Er zit niet anders op. Juist, als ziende de onzienlijke. Dat was, voor zover ik weet, was dat een uitdrukking uit een paar versen eerder, hoor. Hebreeën 11, hè? Ja, en ik citeerde net het Hebreeën 12. Het gaat om precies hetzelfde verband. Het lopen van de loopbaan des geloofs. Ik meen dat het over Mozes staat, hè? Dat is maatheid van Egypte niet geacht heeft en, enzovoorts, hè. Ja. Ja. Dus inderdaad, zijn verschijning liefhebben wil dus gewoon zeggen, op hem zien. Goed. Nou, dat was het ongeveer. Wij hebben een andere uitdrukking heb ik onderweg al genoemd, maar die heeft hier niks meer mee te maken. Althans weinig. Dat was de uitdrukking dag des mensen in 1 Korinthe 4. Die staat daar namelijk tegenover de dag van de Heer Jezus Christus, hè? Uit 1 Korinthe 1 vers 8. En wat er verder volgt. De dag des mensen is dus een menselijk oordeel. Een oordeel wat de mens uitbrengt. Paulus zegt, mij is het minste. Dat is hetzelfde als, dat is mijn worst. Hè? Betekent dat eigenlijk. Hè? Daar ben ik niet in geïnteresseerd. Hij zegt, wie mij oordeelt is God. Het gaat niet om een menselijk oordeel. Maar het gaat om een oordeel van Christus. In sommige kringen, met name Engels sprekende kringen, waar de uitdrukking dag des mensen, day of man, gebruikt wordt, in dat vers, daar heeft men een hele filosofie opgehangen aan de term dag des mensen, terwijl wij hem in het Nederlands eigenlijk niet eens kennen dus. Hè. En daar gebruikt men zelfs de uitdrukking dag des mensen ook inderdaad in de betekenis van een periode, de tijd namelijk, waarin de mens oordeelt. Het idee is dan dat dag des mensen, daar leven wij nog steeds in. De mens heerst, de mens oordeelt enzovoorts. En in de toekomst krijgen we de dag des Heren, wanneer de Heer zijn koninkrijk op aarde zal vestigen. Nou, het is wat erg uitgebreid dan wat men aan de uitdrukking hangt. Want in de Bijbel hangt daar niet zo geweldig veel aan. Dag des mensen is gewoon een oordeel door een mens. In het bijzonder zelfs in dat geval van 1 Korinthe 4 een oordeel door de Korintiërs. Die Paulus wel even zouden beoordelen en zelfs veroordelen. Paulus zegt, ik ben niet geïnteresseerd in een menselijk oordeel. En dat is veel kleiner dan dat hij zou zeggen, ik ben niet geïnteresseerd in de dag des mensen. Ik bedoel, hè, een beetje overdreven. Maar goed, dag des mensen hebben we dus. We hebben ook nog de dag gods, die hebben we gezien. We hebben trouwens ook de dag der verlossing, waarbij licht schijnt, dingen aan de dag gebracht worden en waarbij verlossing tot stand komt. Dat is een uitdrukking, ook maar één hoor, dus je hebt er verder niet zoveel aan. Maar dat is de uitdrukking uit Efeze 4, vers 30. Eenmalige uitdrukking. De dag der verlossing, er staat, en bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt. Goed, hè? Door welke gij verzegeld zijt, door die Heilige Geest namelijk, volgens Efeze 1. Door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. waarbij de dag der verlossing dus samenvalt met de verkregene verlossing uit Efeze 1, vers 14. Heb u dat? Als u Efeze 1 er even naast legt, dan vindt u daar in vers 13 dat wij verzegeld zijn door de Heilige Geest, die beloofd was, de Heilige Geest der belofte. De Heilige Geest namelijk die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregene verlossing. Verlossing waarvan? De verlossing van ons lichaam, dat hebben we al een keer aangehaald.